Hallo CryptoCoiners, het is vrijdag 29 januari 2021. Voordat hij ging slapen besloot Elon Musk nog even één woordje toe te voegen aan zijn Twitter-profiel. Het woordje leverde een prijsstijging op binnen een uur van Bitcoin van meer dan 20%. En het woordje was Bitcoin met een hashtag ervoor. Dus voor de zekerheid, Elon Musk voegt één woordje toe aan zijn Twitter-profiel en de prijs van Bitcoin stijgt met 20%. Als jij nog niet ervan overtuigd was dat markten worden gedomineerd door psychologie, door emoties, door angst en hebzucht, dan ben je het waarschijnlijk nu wel. Want er is natuurlijk geen enkele ondergrond, geen enkele rationele verklaring voor deze supersnelle stijging van de Bitcoinprijs. Dat ding schoot in, zoals ik net al zei, misschien een uurtijd, schoot hij van $32.000 naar $38.000. Zomaar even, alleen maar vanwege één Twitter-profiel waar een naam of een woord aan wordt toegevoegd. Daar gaan we het zo meteen even over hebben, met name wat dit voor impact heeft op de charts natuurlijk. En we hebben het ook eventjes over wat er op Wall Street aan de gang is. Misschien heb je dat al meegekregen. Een groep mensen die op Reddit zitten, de zogenaamde comrades, de kameraden, slagen er keer op keer in om miljarden weg te halen bij grote hedge funds. En hoe dat precies werkt, het heeft niet veel met crypto te maken, maar het is op zich een heel interessant verhaal. Het laat zien dat de wereld van geld niet altijd alleen maar saai is, maar dat je soms ook echt sensationele Wild West verhalen kunt tegenkomen. Dus ondanks het feit dat het niet alles met crypto te maken heeft, het is een mooi verhaal om het weekend mee te beginnen, denk ik. Overigens heel even één dienstmededeling wat het weekend betreft. Morgen, als je je hebt ingeschreven voor de technische analyse clinic, morgenochtend vindt de eerste sessie plaats van de clinic. Die volgende sessie is de week hierna, dus op 6 februari. En de reden dat ik het even zeg is het volgende. Als je je hebt ingeschreven voor die clinic, dan zou je nu toegang moeten hebben tot je persoonlijke clinicpagina. Die zou je eigenlijk al moeten hebben sinds het moment dat je hebt ingeschreven. Maar controleer nu even of je toegang hebt tot die persoonlijke clinicpagina, zodat je morgen niet opeens buiten de boot valt, omdat je een link niet hebt gecheckt of een mailtje niet hebt ontvangen of iets dergelijks. Het wordt druk morgen, kan ik je vertellen, maar maak je geen zorgen. Alle vragen die je wilt stellen komen absoluut aan bod. We gaan net zo lang door totdat de laatste vraag is gesteld. Maar het allerbelangrijkste is dus, als je je hebt ingeschreven voor die clinic, check even of je bij je persoonlijke clinicpagina kunt komen en of je daar die clinic ook op ziet staan. Dan kun je morgen meedoen en dan zie ik je dus morgenochtend. Oké, tot zover die clinic. Wat technische analyse betreft, we gaan dat nu ook even een beetje doen. We kijken even naar de chart van de Bitcoin versus de dollar op Bitstamp. En ik doe dat, als je dit op YouTube ziet, ook daadwerkelijk in beeld. Dus je ziet de chart nu ook verschijnen. En het eerste wat opvalt is dat we een nieuwe piek hebben. En die piek zou nog hoger kunnen worden. Niemand weet het op dit ogenblik. Ik heb geen idee waar deze waanzin toe gaat leiden. Maar de piek die we nu hebben binnengeharkt is die van $38.249. Dat is geen all-time high, het is alleen maar een nieuwe piek. Dus we hebben nu een hogere piek te pakken, een higher high zoals het heet. En langzaam maar zeker wordt het weer tijd om de lows te gaan testen. Want op dit ogenblik zitten we eigenlijk nog steeds in een bearish trend. Je zou het niet zeggen, ja, dit is toch absoluut bullish nu. Nee hoor, het enige wat er is gebeurd is dat de prijs, de piek, hoger is geworden dan de vorige piek. Die vorige piek van 25 januari, die we al een paar dagen eerder hebben gezien. Daar zijn we nu boven, 10% hoger dan die prijs. Als gevolg van die enorme actie natuurlijk van, of eigenlijk de enorme reactie moet ik zeggen, van investeerders en beleggers en traders op het profielwoordje Bitcoin van Elon Musk. Maar we hebben daar dus een nieuwe piek door. Alleen het dal, de laatste trough, is eigenlijk nog steeds de trough die het al was. Je zou kunnen zeggen, hij is een beetje hoger, dan praat je echt over een paar tientjes, dan de trough daarvoor die we op 22 januari hebben gezien. Je zou kunnen zeggen, op 27 januari, eergisteren, hadden we een iets hogere trough, maar met alle respect, die tel ik niet mee. We zijn nog steeds bearish. Op dit ogenblik zijn we nog steeds bearish. We willen nu de volgende low zien. En als die low lager wordt dan de vorige, en dat is dus de low van $28.800 van 20 januari, blijven we gewoon bearish op de dagchart. We zijn dus nog steeds bearish, ondanks deze piek. En de Kelder Channels op dit ogenblik ook nog steeds bearish. Er is alleen maar een high genoteerd boven de Keltner Channels, maar de channel is niet gesloten boven de Keltner Channels. Om dat te laten gebeuren, zou de prijs vanavond, of vannacht eigenlijk morgennacht om 1 uur, moeten sluiten boven de $37.000 ongeveer, $36.850. Als de prijs daarboven sluit, dan zijn we ook bullish volgens de Keltner Channels op de dagchart. Nu zijn we dat dus nog niet. De Parabolic Stop and Reverse, die is als gevolg van deze Elon Musk actie natuurlijk even bullish geworden, want de prijs knalde echt in no time door de $36.000 3168 heen. Dat was de plek waar de parabolic stop en reverse stond. En inmiddels staat de bullish indicator daarvan op dezelfde prijs als de laatste trough. 28.800. Een hoop getallen. Wat betekent dit? Ik zit nu eigenlijk te wachten totdat de prijs gaat duiken. En dan kijken of die in de buurt komt van de 28.800. En als hij daar al komt, het gaat over een paar dagen waar ik naar kijk, niet per definitie een paar uur op deze chart. Als hij daar niet doorheen breekt en weer naar boven gaat, dan zou het zomaar kunnen dat we daadwerkelijk een bullish trend hebben ingezet op de Bitcoin chart. Maar op dit ogenblik is het naar mijn mening nog steeds niet het geval. Ik zie wat er net gebeurde, een uurtje geleden, gewoon meer als een beetje waanzin. Niet meer dan dat, maar verder heeft dat volgens mij geen lange termijn implicaties voor de prijs van Bitcoin. In ieder geval niet voor een bullish prijs. Ontwikkeling van Bitcoin. We zitten nog steeds, zoals ik al zei net, in die bearish trend op de dagchart. En hoe ziet het dan op de urenchart uit? Nou, daar zie je het heel erg duidelijk terug. De candle waar het om gaat was de candle van 9 uur. Dus dit gebeurde tussen 9 en 10 uur vanochtend. Het schoot nog even door naar 11 uur, of de candle van 10 tot 11 uur. En om 9 uur, om je aan te geven hoe we er toen bij stonden, opende de Bitcoinprijs op 32.000 nog wat dollar. En om 11 uur, of in de candle van 10 uur, sorry, vlak voor 11 uur, ik denk dat het 10:30 was of zo, toen bereikte de prijs van Bitcoin een high van $38.249. Oftewel, het verschil tussen de vorige low die we hebben gezien, dat was dus die low van 8 uur vanochtend, die we ook om 9 uur zagen trouwens, exact dezelfde prijs gehaald. En de high die we een uurtje geleden zagen is, en ik zal het even proberen uit te rekenen met de indicator, met een toeltje erbij, bijna 20%. Nou, dat is gigantisch natuurlijk. Is dit realistisch? Heeft het iets te maken met de verandering in Bitcoin, in de fundamentele waarde van Bitcoin? Nee, natuurlijk niet. Met Bitcoin is er nog steeds niks aan de hand. Er zijn wel wat bullish signalen geweest, wel wat bullish, zeg maar, macro-economische dingen die interessant zijn om in de gaten te houden en die wellicht een reactie hebben veroorzaakt, maar niet zo'n hele grote. Een van de belangrijkste was Ray Dalio, misschien wel eens van gehoord. Dat is de man van het boek Principles. Absoluut een aanrader om dat boek te lezen. En Ray Dalio, die is eigenlijk altijd een beetje, die was altijd anti-Bitcoin. Geloofde niet in Bitcoin. Zei altijd van Bitcoin, ja, ik kan daar niet echt de vinger op leggen. Voor mij heeft het geen waarde. Daar is hij inmiddels op teruggekomen. Hij deed gisteren of eergisteren, volgens mij was het gisteren, deed hij een uitlating waarin hij zei van Bitcoin, een absoluut interessant iets om naar te kijken. Ik vind het fascinerender dan ik dacht. Dit heeft wat. En daar reageerde de markt wel een beetje op. Je zag dat gisteren in de loop van de ochtend al gebeuren met een rustige lineaire stijging van de Bitcoin-waarde. Maar ook niet meer dan dat. Dus eigenlijk niet zo heel veel aan de hand tot natuurlijk vanochtend Elon Musk besloot, of eigenlijk vannacht zijn tijd, om zijn Twitter-profieltje een beetje aan te passen. Bizar. Maar op de dagchart, of sorry, op de urenchart gezien, zien we eigenlijk min of meer hetzelfde als wat we gisteren al zagen. Toen zei ik het ook al. Apart is de dagchart is bearish, maar de urenchart min of meer bullish. Dat kan een voorbode zijn, maar het is alleen maar de urenchart. Die is niet zo significant als de dagchart. Maar die voorbode gaat wel door. Oftewel, het is nu de tweede dag op rij dat de urenchart bullish is en de dagchart niet. Interessant om dat te zien. Dus dat is wel een signaal dat de dagchart ook bullish zou kunnen gaan worden. En ik laat dat hele fenomeen met Elon Musk laat ik gewoon lopen, die schijnbeweging. Dat slaat echt natuurlijk helemaal nergens op. Laten we zo zeggen, dat zit volgens de echte puriteinen al verdisconteerd in de charts. Nou, je moet je afvragen of dergelijke waanzin te verdisconteren valt. Maar ik negeer het verder als het gaat om de ontwikkeling hier. Want ook op de dagchart heeft dit verder, of op de urenchart, heeft dit verder geen impact gehad. Je ziet ook wel die enorme piek op die urenchart staan. Die twee candles met een totale stijging van bijna 20%. Maar als je kijkt naar de trend, de peaks en troughs trend, die is gewoon nog steeds bullish. Daar is niets aan veranderd. Er zijn nieuwe highs en nieuwe lows bijgekomen, maar nog steeds bullish. De parabolic stop en reverse is nog steeds bullish. Hij is even bearish geweest, vannacht volgens mij, of heel vroeg vanochtend. Ja, vanaf een uur of vijf is inmiddels alweer bullish. Kortom, daar is eigenlijk ook niks gebeurd. En de unbalanced volume was al bullish, is nog steeds bullish. Ook daar is dus eigenlijk helemaal niets veranderd. Kortom, de urenchart voor de tweede dag op rij bullish. Misschien is dat een voorteken dat de dagchart ook omkeert naar bullish. Die Ichimoku Cloud, waar ik het gisteren even over had, die gaf gisteren een bullish signaal af. Misschien weet je dat nog. Als we hem even aanzetten op de urenchart, dan zie je dat bullish signaal nog steeds aanwezig. Er is nog steeds niet echt een cross geweest van die blauwe en die rode lijn. Kortom, dat is nog steeds prima. En ook op de dagchart, waar ik het gisteren ook over had, als je daar die Ichimoku Cloud aanzet, zie je nog steeds dat bearish signaal zitten. En dat bearish signaal is nog steeds niet bullish geworden. Dat bearish signaal wat plaatsvond op de 23e. Er is nog steeds geen sprake van een bullish signaal daar. Kan ook haast niet, want de prijs zit dik boven de cloud op de dagchart. Kortom, ik zie nog niet echt veel bullish gebeuren op de dagchart. Nog steeds niet. En wel op de eurochart. Ik ben heel benieuwd hoe dat zich in het komende weekend ontwikkelt. Het wordt interessant om daarnaar te kijken aanstaande maandag. Bovendien, aanstaande maandag hebben we natuurlijk nog wat meer charts te bekijken. We kijken natuurlijk naar de weekcharts, want er is een nieuwe week begonnen. En we kijken ook naar de maandcharts, want aanstaande maandag is januari voorbij. Dan kunnen we kijken wat Bitcoin heeft gebracht in de afgelopen maand. Nou ja, ik hoef je waarschijnlijk niet al te veel vertellen. Een behoorlijke prijsstijging. Hoe zit het met Ether? De dagchart van Ether, die is nog steeds bullish. Niet veel veranderd. We testen nu wel een higher low, want we hebben inmiddels wel echt een higher high achter de rug. Die zijn we dus nu aan het testen. De prijs moet nu dalen eigenlijk in de richting van de $1,205 op de dagchart. Daar zit de laatste trough. Daar zit het laagste dieptepunt. Kijken of de prijs daarboven kan kijken. Maar Ether is nog steeds heel erg bullish. $1,477, de all-time high die we hebben gepakt op, wat was het, 25 januari? Afgelopen 25 januari. Daar komen we alweer bij in de buurt. Hè. We zitten op, het lijkt er ver vandaan te zitten, maar we zitten alweer op $1,370. En dat is niet eens zo ver van de vorige high af. De high voor die all-time high. Kortom, de chart is bullish. De peaks and troughs zijn bullish. Parabolic stop and reverse is bullish. Unbalanced volume is bullish op de dagchart Ether. Die prijs kan absoluut omhoog. Ik zie geen enkele aanwijzing hier. Ook als ik kijk naar de MA50 en de MA200. Ik zie geen enkele aanwijzing dat die prijs niet nog enorm zou kunnen gaan uitbreken van Ether. Want daar is het sentiment absoluut extreem positief. Hoe ziet dat er op de urenchart uit? Peaks and troughs zijn bullish. Oh ja, interessant. Gisteren hadden we die driehoek. Weet je nog, ik zei gisteren, ik zie een bullish chart. Alles is eigenlijk gewoon bullish. De unbalanced volume is bullish. Parabolic stop and reverse was bullish. Die is trouwens heel even bearish geweest vanochtend, maar was gisteren bullish. Is nu weer bullish. De peaks and troughs die waren al bullish. Dus het enige wat ik zie is een bearish triangle. Ik zie een bearish driehoek ontstaan. Ik zeg maar één signaal, het is alleen maar een driehoek. En heel duidelijk, ik zei het al, een driehoek betekent eigenlijk altijd dat er een uitbraak komt, want de prijs wordt te weinig volatiel. Nou, die uitbraak is inderdaad ook gekomen. Eigenlijk al een uurtje of twee nadat ik gisteren de podcast aflevering had opgenomen, iets eerder dan verwacht. En de uitbraak was niet bearish. De uitbraak was bullish. Die is naar boven gegaan. Kortom, we zitten sindsdien alweer op een prijsverschil van ruim 5%. Kortom, die driehoek die nog op de chart bij mij hier staat, die kan weg. Die hebben we verder niet meer nodig. Die is inmiddels van tafel. En dat was dus een schijnsignaal. Dus hoewel het een bearish driehoek was, is het uiteindelijk een bullish uitbraak geworden. Kortom, de Ether is ook op de urenchart bullish op dit ogenblik. Geen enkel signaal dat hier aangeeft dat het naar beneden gaat. Integendeel. Maar de wacht is dus op die all-time high. Gaan we daar doorheen of niet? Die all-time high van een tijdje geleden, van een paar dagen terug. Dus dat is zover Ether. Hoe ziet het eruit met goud? Niet veel veranderd eigenlijk sinds begin deze week. De prijs van goud staat, sterker nog, staat eigenlijk op dezelfde plek als waar die vorige week vrijdag staat. Een week geleden. Exact dezelfde prijs. Niet, een beetje omhoog, een beetje naar beneden. Er worden wat highs getest. Er is een nieuwe low, zie ik hier. De banden worden wat smaller. Dat zou kunnen duiden op een uitbraak. De prijs hangt ook een beetje, de goudprijs hangt ook een beetje heen en weer om de MA200. Dat is een lange lijn die het gemiddelde aangeeft. Of een lange lijn, een redelijk vlakke lijn, laat ik het goed zeggen. Die het gemiddelde aangeeft van de laatste 200 sluitprijzen, van de laatste 200 handelsdagen. En daar moddert de prijs al een tijdje min of meer omheen. En op dit ogenblik wil het eigenlijk aangeven dat niemand precies weet waar het met goud naartoe gaat. Eén ding wordt wel duidelijk. De meeste macro-economen en de meeste trendwatchers die verder kijken dan alleen maar naar de charts, die zeggen ook van ja, je merkt toch wel de invloed van Bitcoin nu op de prijs van goud. Bitcoin is niet langer meer het domme jongetje van de klas dat ergens achterin zit en goud op de eerste rij. Het is eerder omgekeerd op dit ogenblik. Mensen nemen Bitcoin extreem serieus en bewaken hun reserves. Ze hedgen, zoals het zo mooi heet, met Bitcoin sneller dan met goud op dit ogenblik. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat goud op de lange termijn gewoon zijn waarde niet houdt. Als je een beetje uit zou zoomen op de dagchart van goud, je kijkt gewoon even terug naar, laten we zeggen, de afgelopen 10 jaar, 12 jaar, dan zie je gewoon een structurele prijsstijging van goud. Met wat dipjes erin en zo. Maar de prijs waar goud nu op staat, of op stond, een maandje of 4-5 maanden geleden, die piek die we hebben gehaald van ruim boven de $2,000, is een higher high, hoe je het ook bekijkt. En de vorige keer dat we een prijs hebben gehad die maar in de buurt kwam, dat was op 12 september 2011, 10 jaar geleden. En daar zitten we nu weer. Dus kortom, goud is een prima commodity, een prima grondstof om nog steeds in te vluchten. Een safe haven, voor het geval je wat onzeker bent. over hoe het er op de aandelenmarkten aan toe gaat. En laten we daar maar eens even naar kijken. Hoe ziet het eruit met de Fear and Greed Index van Wall Street? Nou, gisteren is die index gesloten op 36%. En ook weer bizar, als ik even terugdenk naar gisteren. Apple publiceerde gisteren haar cijfers. En Apple zegt, we hebben nog nooit zo'n goed kwartaal gedraaid als het gaat om de omzet. We hebben nog nooit zoveel iPhones verkocht. Al onze andere producten zitten in de lift. En dit is het absolute recordkwartaal voor ons. Maar, zei Apple, we kunnen niet garanderen natuurlijk. We hebben geen idee wat de pandemie gaat doen. We kunnen niet garanderen dat volgend kwartaal ook zo is. Dat zeggen ze trouwens meestal. En wat doet de aandelenprijs van Apple? Die daalt met 2%. Het laat zien dat de waarde die mensen hechten aan aandelen niets meer te maken heeft met de feitelijke waarde van aandelen. De prijs die mensen het waard vinden is zo gebaseerd op angst en hebzucht. Het is echt bizar om te zien. Dat aandeel zou natuurlijk moeten stijgen in waarde, in ieder geval naar mijn mening. Maar heel veel aandelen, daar gaat het niet zo lekker mee op dit ogenblik. Er is behoorlijk wat angst en onrust op Wall Street op dit ogenblik. Wall Street sloot overigens aardig hoog gisteren, maar evengoed is de angst. Je merkt gewoon dat mensen onrustig worden en toch het gevoel beginnen te krijgen. Het wordt ook door steeds meer analisten gezegd dat de aandelenprijzen in een bubbel zitten. Ze zijn gewoon kunstmatig opgepompt door de enorme bedragen die daar voortdurend zijn ingepompt. En staan in geen enkele relatie meer tot wat een aandeel dan echt waard is. De prijs is veel hoger dan de feitelijke waarde. En dat knalt natuurlijk een keer in elkaar. De vraag is wanneer. Er is heel veel geld beschikbaar. Er komt heel veel geld bij. En dat is het bizarre. Hè? Er wordt elk jaar, ik hoorde gisteren het verhaal, dat er ook voor dit jaar, 2021, weer gepland wordt dat er weer 25% van de hoeveelheid dollars die er eind van het jaar beschikbaar zijn, is bijgedrukt. Dit jaar, dus in 2021. En overigens, voor de euro, het is wel wat minder, maar is het ook niet veel beter hoor. Afgelopen jaar, meer dan 13% van alle euro's die er zijn, zijn in 2020 gedrukt. Zijn uit het niets gecreëerd. Dat is gewoon geld dat gewoon wordt gemaakt en dat de koopkracht van jou gewoon naar beneden haalt. Gewoon verkapte belastingheffing waar je niets van terug ziet. Het duurt al wat even voordat je dat in inflatie gaat zien. En een van de redenen daarvoor is nu bijvoorbeeld corona. Want door corona gaan mensen niet meer op reis. Ze shoppen veel minder. Ze kopen geen kleding meer. Ik weet niet hoe het bij jou gaat, maar ik heb al echt geen maanden meer nieuwe kleding gekocht. Waarom zou ik? Ik ga toch nergens naartoe. Ze shoppen minder. Ze reizen niet. Ze kopen geen kleding. Ze kopen geen auto's. Dat zijn allemaal geldposten die mensen nu thuis hebben liggen. Dat wordt niet meer uitgegeven, dat geld. En mensen zetten dat geld op de spaarrekening. De hoeveelheid spaargeld is gigantisch toegenomen. Er zijn heel veel mensen natuurlijk met geld zorgen, laten we eerlijk zijn. Er is al een groot aantal mensen dat hun baan heeft verloren. Maar de echte impact komt natuurlijk nog van de crisis. De echte financiële, economische impact komt nog. Tot die tijd zijn er nog heel veel mensen die gewoon nog steeds werken, die nog steeds hun geld verdienen, die het alleen niet meer kunnen uitgeven. En dan krijg je hele rare situaties. Mensen zetten dat geld op de bank, kopen er niks mee op dit ogenblik. Daardoor blijft de inflatie relatief laag. Er is niet veel vraag, want mensen kopen niets. Dus het aanbod is er nog steeds, neemt iets af, omdat er wat minder wordt geproduceerd natuurlijk. Het bruto nationaal product daalt ook. Maar de vraag neemt hard af, omdat mensen niks kopen. Dat betekent dat je nu niet ziet dat je geld minder waard wordt. Maar straks, op het moment dat mensen weer gaan kopen, dat mensen weer willen gaan shoppen, dan zul je zien dat inflatiemonster er opeens is. En dan beginnen mensen pas te merken wat nou eigenlijk echt het effect is van het feit dat ze de euro's die ze op hun spaarrekening hebben staan kunnen uitgeven, maar er niet meer voor krijgen wat ze er 10 jaar geleden voor kregen. De inflatie slaat toe. Vandaar dat dit voor heel veel mensen toch wel een reden is om nu te vluchten in koopkrachtreserves. Nou, aandelen fluctueren enorm. Die prijzen zijn opgeblazen. Dus zie je mensen vluchten in op dit ogenblik met name Bitcoin en crypto. Heel interessant om te zien. En ik vermoed dat dat op termijn nog wel erger wordt. Op ieder geval gunstiger wordt voor ons Bitcoin-bezitters natuurlijk. Maar de aandelenmarkten, daar komt die bubbel die implodeert een keer. Het kan niet anders. Niemand weet wanneer het gebeurt, maar die implodeert een keer. Als op dit ogenblik alles gezond zou zijn op die aandelenmarkt, dan zou dat sentiment niet zo heen en weer schommelen tussen angst en hebzucht. Vorige week om deze tijd was de markt hebberig. Stonden we op een 63% hebzucht. Nu staan we op 36% angst. Oftewel onder de 50% in een week tijd. Hoe kan zoiets? Dat komt omdat niemand meer weet waar die aan toe is. Er is ontzettend veel onzekerheid. En dat wordt natuurlijk niet gewoon een aantal van de Wall Street aandelenprijs, als je de gemiddelde zou nemen, worden opgepompt op dit ogenblik door wat een groep cowboys letterlijk en figuurlijk aan het doen is. Dan heb ik het eventjes over de Robin Hood handelsplatform. In Nederland kun je daar niet op traden, maar in Amerika wel. Dat het eigenlijk, het is een soort Binance. Het heeft niks met Binance te maken, maar een soort Binance. Zet zich ook neer als zodanig. Heel goedkoop traden, hele lage commissies. En traden is dus nu in het bereik gekomen van de massa, de grote massa. En Robinhood is een disruptor, zoals het heet. Die proberen echt het gras voor de voeten weg te maaien van de grote traditionele brokers. Die opeens nu merken dat hun business er een beetje aan gaat. Wat mij betreft prima, want die commissies zijn natuurlijk onnatuurlijk hoog. Al jarenlang geweest. Maar Robinhood maakt het bijvoorbeeld dus mogelijk om met een hele kleine portefeuille of met een heel klein vermogen, een paar honderd dollar is genoeg, al in te stappen en leuke dingen te gaan doen. Opties kopen, aandelen kopen, verkopen enzovoort. Nou, wat is er aan de hand? Reddit ken je misschien wel. Dat is een soort, dat is een groep forums, een discussieplatform. Er zijn heel veel groepen, of eigenlijk subreddits worden die dingen genoemd, te vinden op Reddit, waar je kunt praten over van alles en nog wat. En een van de grootste groepen, of een grotere groep met 2 miljoen leden, gaat met name over Wall Street. Met name over het traden op Wall Street. En daar heeft een aantal mensen elkaar gevonden. Het is min of meer ongeorganiseerd. Er is niet echt dat je één iemand kunt aanwijzen of zo, die zegt van nou, die is hiermee begonnen. Min of meer ongeorganiseerd, ontstond er een discussie. En die discussie ging erover dat het eigenlijk niet eerlijk is en niet moreel is om short te gaan. Voor de helderheid, als je niet weet wat short gaan is, even kort. Je kunt 2 dingen doen. Je kunt een long positie nemen of je kunt een short positie nemen als je gaat handelen. Een long positie nemen doe je omdat je denkt dat iets duurder wordt. Je koopt iets met als bedoeling om het te verkopen als er winst is gemaakt, als het duurder is geworden. Dan pak jij dus winst. En een short positie betekent dat je iets verkoopt. Je gaat ervan uit dat het goedkoper wordt. Dus bij een long positie gok je erop dat de prijs stijgt. Bij een short positie gok je erop dat de prijs daalt. En als die prijs is gedaald, koop je weer terug. Dat kun je bijvoorbeeld doen, je ziet dat mij ook wel eens doen, met die kerstboomchart bijvoorbeeld. Dat kun je doen met je eigen bitcoin. Als jij denkt dat de bitcoin in prijs gaat dalen, kun je een short positie nemen. Je verkoopt wat van je bitcoin en je koopt het weer terug als de prijs is gedaald. Niks mis mee, het is jouw bitcoin. Maar er is ook een variatie op het nemen van die long posities en die short posities. En dat is het zogenaamde leverage, hefboomhandelen. En hefboomhandelen kun je ook doen met je eigen bitcoin. Je kunt meer bitcoin erbij lenen. Heel veel platformen geven je die mogelijkheid, zodat je vervolgens meer winst kunt maken. Als beginnend trader wil je daar ver weg van blijven, want als het fout gaat met je trade, kan het betekenen dat zo'n handelsplatform dat jou die bitcoin heeft geleend, bitcoin voor jou gaat verkopen om uit de kosten te komen. En dat is dus niet wat je wilt. Dus als beginnend trader, mijn advies is blijf ver weg, heel ver weg van leverage traden. En zelfs als gevorderde trader heb je het naar mijn mening absoluut niet nodig. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Je kunt ook short gaan. Dus je kunt een short positie nemen. Je verkoopt je eigen spullen, omdat je verwacht dat je ze goedkoper kunt terugkopen. Maar je kunt ook short gaan. En short gaan betekent eigenlijk het volgende. Je leent iets van iemand. Dat verkoop je, omdat je verwacht dat de prijs ervan gaat dalen. En als het eenmaal is gebeurd, de prijs is gedaald, dan koop je het terug. Je geeft de persoon van wie je het hebt geleend, geef je het terug. En je hebt zelf extra euro's in de knip. Want je hebt het immers goedkoper kunnen terugkopen. Op de aandelenmarkten betekent short gaan eigenlijk dat jij wilt profiteren van bedrijven waar het niet zo goed mee gaat. Immers, jij leent van iemand wat aandelen van bijvoorbeeld Hertz, ik noem maar wat, een autoverhuurbedrijf. Omdat je ziet de pandemie aankomen, je denkt bij jezelf, nou dat gaat Hertz niet meer redden, niemand huurt straks meer auto's, die prijs gaat kelderen. Ik leen nu aandelen, daar betaal ik een klein beetje rente over, want ik ga ervan uit dat de prijs keldert en de prijs keldert ook. Dus jij verkoopt die aandelen, dat is het eerste wat je doet, je leent ze, je verkoopt ze meteen. Dus je hebt een hoop dollars, die prijs keldert, je koopt de aandelen weer terug voor een veel lagere prijs en geeft ze terug aan de oorspronkelijke eigenaar. Daar kun je heel veel geld mee verdienen. De puriteinen zeggen, of puristen zeggen eens een keertje van ja, een beetje uitkijken, want bij een long positie, je koopt iets om het met winst te verkopen, is de hoeveelheid verlies die je kunt maken beperkt. Het kan maar naar nul. En de hoeveelheid winst die je kunt maken is onbeperkt. Het kan tot in onbeperkte hoogte stijgen, een aandeel. En bij short gaan of een short positie nemen is net andersom. Je kunt maar een beperkte hoeveelheid winst pakken, want goedkoper dan nul kan een aandeel niet worden. En het kan onbeperkt veel duurder worden, dus je verlies kan heel erg oplopen. Dus dat is een soort financiële reden om een beetje uit te kijken met het gaan met short posities en short gaan. Maar het gebeurt. Heel veel hedge funds die in aandelen zitten van bedrijven waar ze veel winst op verwachten, nemen ook shorts of gaan ook short, lenen dus aandelen van anderen, verkopen die omdat ze verwachten dat het met het bedrijf niet goed gaat. Dus nogmaals, ze proberen dus te profiteren van bedrijven waarbij het slecht gaat. En dit was nog niet eens zo lang geleden, was dit gewoon verboden. Frankrijk was een van de laatste landen waar het werd toegestaan, want tot die tijd mocht je daar niet short gaan. Dat was immoreel en was gewoon niet toegestaan. Nou, inmiddels kun je overal short gaan en dat gebeurt dus ook. Er zijn hedge funds, een voorbeeld. GameStop. GameStop is nu ook onderwerp van gesprek. Er stond gisteren volgens mij ook een verhaal over in de Telegraaf. GameStop is een... ik weet niet of ze in Nederland zitten. Ik heb nog nooit een GameStop winkel gezien. Het zou vast wel kunnen. Maar in Amerika kwam je ze eigenlijk echt op elke straathoek tegen. In elke shoppingmall zit wel een GameStop. En daar kun je computergames kopen. En ook spelcomputers en allerlei andere dingen die niet veel met games te maken hebben, maar wel met amusement en zo. En GameStop bestaat al jaren en was een heel florerend bedrijf, totdat een jaar of 10, 15 geleden ook in Amerika breedband een beetje normaal werd. Heeft lang geduurd, we hadden het in Europa veel eerder dan in Amerika. En nog tot op de dag van vandaag is in Amerika breedband internet veel duurder dan hier bij ons. Maar goed, de meeste Amerikanen hebben nu al breedband, kunnen al die games dus gewoon downloaden. Hoef je echt niet meer de winkel in om een game te kopen. Ze kopen een spelcomputer, vaak via Amazon, en downloaden die games gewoon. Klaar. Dus de koersprijsverhouding van de koerswaardeverhouding van GameStop is natuurlijk gedaald. Het bedrijf maakt geen winst meer. Dat bedrijf heeft het heel erg moeilijk. En dat betekent, dat werd natuurlijk ingezien door een aantal van die hedge funds, die zeiden, nou, wij willen onze aandelen waar we wel in geloven, willen we hedgen, een vangnet. En dat doen we door short te gaan op bijvoorbeeld aandelen GameStop. Want wij verwachten dat dat bedrijf GameStop helemaal naar de haaien gaat. Aandeel wordt steeds minder waard. We kopen het nu, of we lenen het nu van een aantal mensen. We gaan short, we verkopen het en we kopen het wel weer terug als de prijs flink is gedaald. Nou, wat hebben die Reddit-gasten gedaan? Die hebben eens even gekeken wat een aantal van de bedrijven zijn waar heel veel shorts op zitten. Heel veel shorts. En een van de bedrijven die opviel was GameStop. Andere bedrijven waren Nokia en BlackBerry. Misschien ken je Nokia nog wel. Dat waren vroeger die telefoontjes. De banaan ken je misschien nog wel. Inmiddels, haast niemand heeft meer een Nokia-telefoon. BlackBerry's ken je misschien ook wel. 20 jaar geleden. De bom natuurlijk. 15 jaar geleden. Iedereen had een BlackBerry. Tegenwoordig, je moet echt zoeken om ooit nog iemand in een BlackBerry tegen te komen. De meeste mensen gebruiken ze als deurklem. Kortom, dat soort telefoons en dat soort devices zijn niet meer veel waard. Niemand heeft ze meer. Dus die bedrijven doen het ook niet meer goed. Ze doen het lang niet meer zo goed als jaren geleden. En de aandelenprijzen zijn natuurlijk flink gedaald. Dus dat zijn ook bedrijven waar shorts op zijn genomen. Heel simpel. Om je in te dekken tegen de risico's die je met je aandelen trades doet, koop je als hedge fund of ga je als hedge fund short op dat soort bedrijven. Nou, focus even op GameStop. Die Reddit-gasten, die comrades, zoals ze zichzelf noemen, die zagen dat er een buitenproportioneel groot aantal aandelen was geleend om short op te gaan voor GameStop. Dus wat zei die gasten, weet je wat, wij gaan een beetje aandelen kopen. We gaan gewoon een beetje aandelen kopen en we jagen die prijs langzaam een beetje omhoog. En dat doen we niet alleen door aandelen te kopen, we doen dat ook door opties te kopen, zogenaamde call opties. Het gaat een beetje buiten de context van deze podcast om je uit te leggen hoe dat precies werkt met die opties. Maar eigenlijk, een optie is niets anders dan een recht dat jij krijgt om een aandeel voor een bepaalde prijs te kopen. Een zogenaamde call optie. Dus jij, je kunt, en die kosten haast niets. Een call optie voor een aandeel van $50 kost bijvoorbeeld $3 of zo. En dan kun je een aantal van die aandelen kopen voor een vaste prijs. En op een gegeven moment loopt zo'n optie af, die expireert zoals het heet. En dan heb je er niks meer aan. Maar als, stel, jij koopt een call optie waarbij je zegt, ik kan dit aandeel nu kopen, 100 stuks ervan, voor $30. Daar betaal je een optieprijs voor. En stel dat aandeel stijgt, ja, dan maak je een mooie winst. Want je koopt het voor $30, je verkoopt het meteen weer voor de nieuwe prijs en je hebt geld gemaakt, je hebt gewoon geld verdiend. En opties zijn heel goedkoop, veel goedkoper dan aandelen. Dus wat hebben veel van die gasten gedaan, die comrades, die Reddit comrades, die hebben opties gekocht voor GameStop. Maar het probleem is, opties koop je van een dealer, zoals het heet. En zo'n dealer moet die opties borgen. Die moet zelf dus een aantal aandelen kopen om die opties uiteindelijk te kunnen leveren volgens die optieprijs. Dus er werden opeens aandelen gekocht van GameStop. En de prijs van GameStop begon te stijgen. Daardoor kwamen die shortsellers, die shortgaanders, die hedge funds, opeens in de problemen. Die werden geknepen, samengeknepen. Want zij hebben die aandelen verkocht voor een bepaalde prijs. De prijs begon te stijgen boven de prijs waarvoor ze hadden verkocht. En ze dachten, nou ja, dit kan niet lang duren, dit gaat nergens over, blijven nog even zitten. Maar die prijs bleef maar stijgen en bleef maar stijgen. En op een gegeven moment moet je als shortgaander, alsgene die geshort heeft, moet je gaan terugkopen. Want anders worden de verliezen gewoon te groot. En dat kan je zomaar een miljard of twee kosten als jij een hedge fund hebt. En zo is er bijvoorbeeld op het aandeel GameStop uit mijn hoofd. Het bedrag kunnen wat, ik weet niet wat het bedrag was, maar volgens mij hebben de grote hedge funds die shorts hebben genomen op GameStop 5 miljard verloren. Tot groot plezier natuurlijk van die Reddit-gasten, die comrades, die zeggen, ja, kijk, weer een immorele hedge fund actie hiermee ongedaan gemaakt. Ze, bovendien, de ironie wil natuurlijk, die shorters, die moeten aandelen terugkopen. 3 maal mag je raden van wie ze die aandelen terugkopen. Doordat ze die aandelen moeten kopen, jagen ze de prijs nog verder omhoog. Kortom, er ontstaat echt een kettingreactie, waardoor een aandeel GameStop zomaar 270% in waarde kan stijgen in een maandje tijd. En jij hebt als cowboy, als comrade, hoe je jezelf ook noemen wilt, een paar van die aandelen gekocht. Nou, je zit op rozen. Er stond een verhaal in de, volgens mij, Telegraaf, van een tuinman ergens in Arizona. Die had ook wat van die aandelen GameStop gekocht, 10, 20 jaar geleden. En die is nu miljonair. Hij had voor 10, 20.000 dollar aan aandelen of zo, en is nu gewoon miljonair. Omdat hij tussendoor nog een paar keer had bijgekocht. Hij heeft er al zijn kosten van betaald en hij is nu gewoon binnen. Hij moet natuurlijk snel verkopen, want dat is wel een beetje het probleem. Dit is een bubbel. Dat op een gegeven moment hebben alle shorters hebben hun aandelen weer teruggekocht met een hoop verlies. Die miljarden die zijn gevloeid naar de voormalige bezitters van die aandelen, die comrades. En dan daalt de prijs natuurlijk. Komt ook nog eens bij dat Robinhood, dat bedrijf waar je zeg maar de Binance, nogmaals, het heeft niets met Binance te maken, maar een soort Binance, een goedkope manier om te kunnen traden. Die hebben gisteren de handel in dergelijke aandelen gewoon, en opties gestopt. Je kon alleen nog maar verkopen, je kon niet meer kopen. Dus dat zet de prijs ook onder druk en de prijs van GameStop aandelen is natuurlijk alweer flink gekelderd. Maar wat levert dit op? En daarom, lang verhaal, nu komen we weer terug bij crypto. Dergelijke dingen, acties die nu plaatsvinden, want dit is vaker gebeurd. Het is met GameStop gebeurd, met Hertz, met BlackBerry, met Nokia. Die gasten gaan door totdat ze geen aandeel meer kunnen vinden waar niet significant op geshort is. En zolang dit blijft gebeuren, creëert dit een hele hoop onrust op de markten. Los van wat er al aan de hand is op de traditionele aandelenmarkten, aandeelhouders en beleggers worden nog onrustiger en zullen dus vluchten in veilige havens. Dus we hebben dit probleem. Het probleem dat nu opeens gewoon een aantal hedge funds worden geconfronteerd met de gevolgen van hun shorts. Dat is één. Dan hebben we de opgeblazen aandelenbubbel. Want op dit ogenblik zijn de meeste aandelen gewoon dik over de prijs. Ze zijn veel minder waard dan wat je ervoor betaalt. Dus de tweede bubbel. Derde, we hebben een inflatie doordat er een enorme hoop, of een koopkrachtverlies, doordat er een enorme hoop dollars en euro's worden bijgedrukt. Elk jaar weer. 25% per jaar in Amerika, 13,5% in Europa, meer dan 12% in de yen, de pond, noem maar op en zo. Al die munten worden bijgedrukt. Dat heeft een enorm koopkrachtverlies tot gevolg. Op de aandelenmarkt kun je het straks niet meer verdienen, dus mensen vluchten in veilige havens. Wat denk je dat dat gaat doen voor de lange termijn prijs van de Bitcoin? Natuurlijk, die gaat omhoog. Kan haast niet anders. Normaal is dit geen garantie dat zoiets gebeurt. Dit is mijn mening, over en gelukkig ook niet alleen die van mij, maar het is alleen maar een mening van mensen zoals ik, die naar de charts kijken, die naar macro-economische ontwikkelingen kijken, waar dit heen gaat met de prijs in dollars en euro's van koopkrachtreserves zoals de Bitcoin. Dus doe vooral geen aankopen of ga niks verkopen op basis van wat je iemand hoort zeggen natuurlijk. Maar naar mijn mening is een Bitcoin-prijs dit jaar van, laten we zeggen, 55.000 tot 60.000 dollar eerder te pessimistisch dan te optimistisch. Eind van het jaar kijken we natuurlijk even terug op die voorspelling, tussen aanhalingstekens. Maar als ik zo eens kijk naar wat er in de markt gebeurt, zou ik niet weten waarom dat niet gewoon heel logisch is. Dat kan haast niet anders. Dus ik ben voor de lange termijn extreem bullish over de prijsontwikkeling van Bitcoin. Ondanks het feit dat ik vind dat wat er vanochtend gebeurde, zo'n plotselinge pump van 20%, dat ik vind dat dat natuurlijk helemaal nergens op slaat. Dat zakt weer een keer weg. Want op de kortere termijn, op de dagcharts, is de trend natuurlijk gewoon op dit ogenblik bearish. Op de weekchart is hij bullish, op de maandchart, dat horen we aanstaande maandag hoe die erbij staat. De lange termijn blijf ik bullish, maar wat er vandaag gebeurde is natuurlijk waanzin. Een combi van een aantal dingen. Die paniek die uitbreekt op de aandelenmarkt. Alle toestanden die plaatsvinden via trades op Robinhood door de comrades. Teleurstellende tussen aanhalingstekens cijfers van grote bedrijven zoals Apple. Teleurstellende tussen aanhalingstekens die ook weer koersdalingen tot gevolg hebben. Je merkt gewoon dat traders en beleggers het langzaam maar zeker niet eens meer weten. Dan heb ik het nog niet eens over het slechte nieuws dat toch steeds weer komt over het aantal besmettingen met het virus en mutaties daarvan. Kortom, veel onzekerheid. En naar mijn mening wordt die onzekerheid in de komende tijd alleen maar groter. En dat betekent dat veilige havens waar wij al in zitten met z'n allen, crypto, alleen maar aantrekkelijker zullen worden. Oké, tot zover. Een beetje een langer verhaal dan ik had gepland. Sorry daarvoor, het is ook de laatste podcast van deze week. Aanstaande maandag ben ik natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van de Crypto Coiners podcast. De planning is nu dat we aanstaande woensdag ook een Crypto Coiners café opengooien. Volgens mij wordt dat 's ochtends uit mijn hoofd, maar houd de agenda even in de gaten. www.cryptocoiners.nl/agenda. En een aantal van jullie zie ik morgen bij jou wel. Morgen bij de Crypto Coiners Technische Analyse Clinic. Er zijn nu geen plaatsen meer, geloof ik. 1, misschien nog 2, maar dan zijn ze echt op. Om 12 uur gaat het sowieso. Oh, dat is over 2 minuten. Ja, sowieso is alles uitverkocht nu, denk ik. Als je meedoet, dan zie ik je morgen daar. En anders spreek ik je aanstaande maandag weer bij de volgende aflevering van de Crypto Coiners podcast. Prettig weekend, blijf gezond. Pas op met traden vandaag. Schiet me opeens te binnen. We zijn wat vergeten. De barometers en de trend. Nou, veel tijd hoeven we er niet aan te besteden. De barometers staan zwaar in het rood. Nog eventjes. Zwaar in het rood. Min 10% op de dagbarometer. Min 10% op de 4-uren barometer. En min 5% op de uurbarometer. Waarom? Dat denk je zelf. Zo'n Bitcoin pump betekent dat alle altcoins even lijden. Kortom, de komende uren wil je niet aan het traden. In ieder geval niet longposities nemen met altcoins. Niet traden volgens de crypto-coin-strategie. Met de trend is niks aan de hand. De globale trend is nog steeds 20%, 19,4%. De globale trend voor de dollarmarkt is nog steeds 16,4%. Kortom, niks aan de hand. Prima allemaal. Maar de barometers staan natuurlijk nu echt gewoon zwaar. Het stormt. Het stormt even heel hard. Ik ben benieuwd hoe lang dat nog duurt. Maandag weten we het. Prettig weekend. Tot dan. Dag.